Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. De vorige keer begonnen we in Amos 3. De profeet richt zich niet langer tot de volken buiten Israël, maar tot het volk van God zelf. Zijn profetie begint met de oproep om te luisteren. De Heere spreekt, en dan is het zaak om te luisteren. De boodschap zal niet aangenaam zijn om te horen, omdat het een boodschap van oordeel is. Maar wat is de Heere ook genadig, dat hij een profeet stuurt om het volk te waarschuwen. Hij voert het oordeel niet zonder meer uit, maar biedt nog een kans aan het volk om zich te bekeren. Amos is door de Heere gezonden om het woord van God te brengen aan mensen die zich nergens zorgen over maken en denken dat het allemaal vanzelf wel zal goedkomen. Ze horen immers bij het volk van God. Dat is waar, maar juist die uitverkoren positie brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Israël is door de Heere afgezonderd, uitgekozen uit alle andere volken. Zij zijn door de Heere uit de slavernij van Egypte bevrijd en naar een prachtig land gebracht waar hij zelf in hun midden wilde wonen. En ze mochten de wereld laten zien hoe goed en groot de Heere God is. En nu moet Amos hen waarschuwen dat het niet mee zal vallen met Gods oordeel. Juist omdat zij Gods volk zijn, is de straf des te zwaarder. En die straf is niet onterecht. Amos geeft een aantal voorbeelden uit het dagelijks leven, waarin hij met retorische vragen laat zien dat er niets in de natuur of in de mensenwereld gebeurt, of het is de consequentie van iets dat eraan vooraf gegaan is. Een leeuw brult pas als hij een prooi gevangen heeft. En een vogel wordt pas gevangen als er een val gezet is. En zo is het ook met het oordeel van God. Het is een gevolg van zonde. Dat is niet in strijd met Gods liefde en vergevingsgezindheid, want God is genadig en vergevend voor ieder die zich tot hem bekeert. Maar God is ook heilig, hij kan geen zonde verdragen. In deze tijd mogen christenen vertrouwen op het volbrachte werk van Christus. Hij heeft al onze zonde verzoend, maar wie de liefde verwerpt, moet ook rekenen op Gods bestraffing. Ook nu leven veel mensen in een valse gerustheid. Ze denken dat het zo'n vaart niet zal lopen met het oordeel van God. En wat is het belangrijk om hen te waarschuwen, dat ze zich moeten bekeren en alleen door het geloof in Christus gered kunnen worden. En net als de boodschap van Amos, is dat misschien niet het liefelijke wat mensen graag willen horen. Maar een mens is met de waarheid beter af dan met valse gerustheid. We lezen verder in Amos 3, vanaf vers 7.
De vorige uitzending sloten we af met het lezen van Amos 3, vers 6, waar de profeet namens de Heere zegt, de alarmklok heeft geluid, luister en wees bang, zal in uw land de ramp gebeuren zonder dat ik daar de hand in heb? Daarmee zegt de profeet Amos, waar het hem in eerste instantie om gaat, namelijk dat er in het land geen ramp gebeurt, zonder dat de Heere dat heeft bewerkt. In de situatie waarin de profeet in Amos 3 antwoord geeft op de kritiek vanuit het volk tegen zijn oordeelsprediking, betekenen deze woorden, als straks het aangekondigde oordeel plaatsvindt, dan zullen de Israëlieten moeten weten dat de Heere hun daarmee zijn straffend oordeel zendt. Maar dat oordeel komt niet onvoorbereid. Amos 3, vers 7. Maar ik waarschuw altijd eerst, ik vertel mijn profeten wat ik ga doen. De Heere doet niet zonder dat hij zijn verborgen plannen eerst aan zijn knechten, de profeten, heeft bekendgemaakt. Daarmee zegt Amos ook, ik ben één van die profeten. Amos brengt de boodschap over als spreker namens God aan het volk. Hij heeft er niet zelf voor gekozen om de inwoners van het tienstammenrijk Israël en het tweestammenrijk Juda de oordelen van de Heere aan te zeggen. De waarschuwingen van de Heere hebben geklonken, maar er zijn geen passende reacties opgekomen. De waarschuwingen hadden effect op het leven van de Israëlieten moeten hebben, maar ze luisteren niet naar de dienstknecht van God. Maar wat gaat er dan gebeuren? De Heer heeft het laten weten. Er zal een ramp gebeuren en daar heeft de Heer de hand in. Omdat God zijn ongehoorzame en afgedwaalde kinderen wil terugroepen tot hem, daarom is er uit een ramp die gebeurt een les te leren. Niet dat zo'n les voor ieder mens direct duidelijk is, maar een toevallige samenloop van gebeurtenissen is het ook niet. In dit verband zijn de woorden van de Heer Jezus in Lucas 13 een heldere aanwijzing. We lezen in Lucas 13 vers 1 tot en met 5. In diezelfde tijd hoorde Jezus dat Pilatus een paar Joden uit Galilea had laten doden, terwijl ze in de tempel van Jeruzalem hun offers brachten. Denkt u dat zij slechter waren dan de andere mensen uit Galilea vanwege hetgeen hun is overkomen? Vroeg hij. Nee, zeg ik u, maar het zal met u allemaal net zo slecht aflopen als u niet gaat leven zoals God wil. En de 18 mannen die verongelukten toen de toren van Siloam op hen viel, waren die soms slechter dan de anderen in Jeruzalem? Nee, als u niet gaat leven zoals God wil, loopt het met u net zo slecht af. Met zijn twee vragen zinspeelde de Heer Jezus op de in die dagen door de fariseeën gehuldigde vergeldingsleer. Deze leer hield in dat alles wat iemand overkwam door de fariseeën gezien werd als een direct gevolg van begane zonden. Dat gold zeker als iemand getroffen werd door een ramp. Met betrekking tot het gruwelijke verhaal dat Jezus hoorde over Pilatus en Joden uit Galilea die hij had laten doden, moest dat tot de conclusie leiden dat God deze Joden uit Galilea met de dood had gestraft, omdat zij grotere zondaars waren dan alle andere bewoners van die streek. Maar de Heer Jezus zegt nadrukkelijk, nee, zo is het niet. Daarmee wijst hij de vergeldingsleer van de fariseeën radicaal af. Het gewicht van iemands zonde moet niet worden afgemeten aan zijn omstandigheden. Als een mens dat wel doet, dan wordt niet begrepen dat in een vreselijke gebeurtenis voor iedereen een waarschuwing ligt opgesloten. Als we wat er in de wereld om ons heen gebeurt overdenken en bezien, in het licht van de woorden van Jezus uit Lucas 13, dan kunnen we de oproep van Jezus mogelijk beter begrijpen als hij zegt, als u niet gaat leven zoals God wil, loopt het met u net zo slecht af. Amos 3 vers 8. De leeuw heeft gebruld, beef van angst. De oppermachtige Heere heeft gesproken. Dan moet ik er ook over profeteren. De profeet Amos heeft er in het voorgaande op gewezen dat de aangekondigde rampen zullen komen, alsook dat de inwoners van het tienstammenrijk Israël daaraan zullen kunnen weten dat de Heere daar de hand in heeft. In verband daarmee gaat de profeet in de versen 7 en 8 spreken over zijn eigen roeping. Als de Heere heeft gesproken, houdt hij dat niet verborgen. We lazen in vers 7, maar ik waarschuw altijd eerst, ik vertel mijn profeten wat ik ga doen. Zo heeft de Heere ook tot Amos gesproken, en daaruit volgt, dan moet ik er ook over profeteren. Als de oppermachtige Heere spreekt tot zijn profeet Amos, dan is God spreken van zo'n overweldigende kracht, dat Amos niet kan zwijgen en moet profeteren. Want als een leeuw brult, dan heeft het dier zijn prooi gevonden en beven alle dieren van angst. Dan kan de prooi van de leeuw niet meer ontkomen. Zo is het ook als Amos het spreken van de Heere heeft gehoord. Hij moet profeteren. Het is geen zaak van een willen doen of ervoor kiezen. Het is noodzakelijk. Er is geen ontkoming aan. Zo geeft Amos rekenschap van de reden van zijn spreken, maar ook van het recht waarmee hij spreekt. Immers, de Heere haalde Amos weg uit het herdersbestaan en zei, u moet gaan profeteren voor mijn volk Israël. In de grond van de zaak is wat Amos in hoofdstuk 7 heeft verteld, hetzelfde als wat andere profeten meedelen over hun roepingsvisioen. Van het door Amos zo sterk op de voorgrond gestelde, ik moet erover profeteren, is vaker sprake bij de profeten. In dat verband is het sprekend om de woorden uit Jeremia 20 vers 7 tot en met 9 te lezen, waar Jeremia tegen de Heere zegt, Heere, toen ik uw berichten moest doorgeven, ben ik door u overgehaald en ik zwichtte, omdat u sterker bent dan ik. Maar nu ben ik het mikpunt van spot in deze stad. Ik moet altijd tegen hen spreken over rampen, verschrikkingen en verwoesting. Geen wonder dat ze mij om uw woord bespotten en uitjouwen. Maar ik kan niet meer terug. Want als ik zeg dat ik het nooit meer over de Heere zal hebben en nooit meer in zijn naam zal spreken, dan wordt zijn woord in mijn hart als een vuur dat mijn botten pijnigt, en dat kan ik niet uithouden. De profeten gaven Gods boodschappen door aan Israël. Dat is vandaag nog steeds zo. In onze tijd is het niet zo dat er geen profetenwoorden meer zijn en de Heere vroeger door profeten sprak en vandaag niet meer. Ook in het Nieuwe Testament lezen we over profeten die namens de Heere profeteren en zijn boodschap doorgeven. Ook vandaag lopen profeten tegen dezelfde weerstand aan als de profeten uit de Bijbel. Mensen willen Gods waarschuwingen en aanzeggingen niet horen. Natuurlijk moeten profetieën getoetst worden aan Gods woord, en zal de levenswandel van een profeet in overeenstemming moeten zijn met wat de Heere in zijn woord vraagt. Maar dat wil niet zeggen dat er vandaag geen profeten meer zijn. Het is altijd Gods werkwijze geweest om eerst te waarschuwen en aan zijn profeten te vertellen wat hij gaat doen. Om twee voorbeelden uit de Bijbel te noemen, de geschiedenis van Noach en de aankondiging van de zondvloed, als ook de geschiedenis van Abraham en God spreken over Sodom en Gomorra. Ook in het Nieuwe Testament lezen we erover. De Heer Jezus zegt tegen zijn leerlingen in Johannes 15 vers 15, ik noem jullie geen knechten meer, want een heer neemt zijn knechten niet in vertrouwen. Maar ik noem jullie vrienden, omdat ik jullie alles heb verteld wat ik van mijn vader gehoord heb. Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen. Denk aan de geschiedenis van Jozef in Egypte en de aankondiging van de 7 jaar hongersnood die over de aarde zou komen. Ook de profeet Elia werd van tevoren door de Heere gewaarschuwd dat er 3 jaar geen regen zou vallen. En omdat de Heere altijd via zijn dienstknechten waarschuwt, zei de Heer Jezus tegen zijn leerlingen over de tempelgebouwen, al deze gebouwen zullen worden verwoest, er zal geen steen op de andere blijven. Vandaag kunt u in Jeruzalem zien hoe de profetie van de heiland letterlijk is vervuld. De profeet Amos maakt met de woorden in Amos 3 vers 8 ook duidelijk dat hij moet profeteren. Wil hij gehoorzaam zijn aan de Heere, dan moet hij doen wat God zegt. En luisteraar, dat geldt voor iedere gelovige. Aan de andere kant moet de profeet ook zijn volksgenoten waarschuwen. De Heere laat Amos zien dat er in zijn land een ramp zal gebeuren. Dan kan hij niet zwijgen en moet hij profeteren. Amos 3 vers 9. Roep de Assyrische en Egyptische leiders vanaf de daken van hun burchten toe, dat zij bijeen moeten komen, en zeg, kom naar de bergen van Samaria, dan kunt u zien welke schandalige misdaden Israël heeft begaan. In vers 9 spreekt Amos denkbeeldige boodschappers toe, die door hem worden opgeroepen om de leiders van Assur in Egypte te zeggen, kom naar de bergen van Samaria, dan kunt u zien welke schandalige misdaden Israël heeft begaan. De boodschappers moeten hun boodschap van de daken van de burchten uitroepen. Daarmee werd de boodschap over Samaria en Israël in het openbaar bekend. Het beeld dat Amos gebruikt heeft te maken met het feit dat de platte daken van de Oosterse huizen wel vaker werden gebruikt voor openbare toespraken. Dat in vers 9 specifiek de daken van de burchten of paleizen worden genoemd, is omdat burchten of paleizen zich voor dit doel beter lenen, omdat zij hoger waren dan gewone woonhuizen. De Assyriërs en Egyptenaren worden opgeroepen om naar de bergen van Samaria te komen, om te zien welke schandalige misdaden Israël heeft begaan. Deze laatste woorden roepen direct de vraag op, wat heeft Israël dan voor schandalige misdaden begaan? Er zijn al dingen genoemd, maar in het vervolg wordt nog meer genoemd. Verder weten we dat Samaria de hoofdstad was van het tienstammenrijk Israël en dat daar het paleis van Achab en Izebel stond. De stad Samaria was op één berg gebouwd, maar er waren rondom de stad meer bergen. Vanaf deze omringende bergen konden de mensen zien wat er in de stad gebeurde. De zonde tierde er welig en er werden afgoden aanbeden. Als Assur en Egypte op grond van wat zij zagen Israël zouden veroordelen om hun schandelijke misdaden, zou dan de Heere aan hun wandaden voorbij gaan? Amos 3 vers 10. Mijn onderdanen hebben vergeten wat het betekent het goede te doen, zegt de Heere. Hun prachtige huizen liggen vol met de buit van hun diefstallen en roofovervallen. Het niet meer weten het goede te doen geeft aan dat er onrecht, onderdrukking en wanorde heerst in de stad. De rijken van Samaria onderdrukken de sociaal zwakkeren. De woorden buit, diefstallen en roofovervallen geven al aan dat de criminaliteit hoogtij viert. Onrecht en geweld stapelen zich op en prachtige huizen liggen vol met de buit van hun diefstallen en roofovervallen. In deze woorden ligt ook de gedachte dat met hun schatten ook het aantal van hun zonden toeneemt en zij, naarmate zij steeds rijker worden, ook rijper worden voor het oordeel van de Heere. In vers 10 vinden we ook een speerpunt van de verkondiging van de profeet Amos, namelijk het getuigen tegen de onderdrukking van de armen en de sociaal zwakkeren. Amos 3 vers 11. Daarom, zegt de oppermachtige Heer, is een vijand in aantocht. Hij omsingelt hen en zal hun forten met de grond gelijk maken en hun huizen leeg plunderen. De vijand zal het land doorkruisen, en dat is al kort na het optreden van Amos gebeurd door de Assyriërs. Bij het omsingelen gaat het waarschijnlijk om de stad Samaria, en met de woorden een vijand zal hun forten met de grond gelijk maken, worden dan de muren en de torens van de stad bedoeld. Als er geen muren meer zijn, is de bescherming van de stad verdwenen, en worden de huizen leeg geplunderd. Het is de straf voor alle schandalige misdaden uit vers 10. Vandaag aan de dag is er van het oude Samaria weinig of niets overgebleven. Alleen ruïnes zijn nog stille getuigen. Amos 3 vers 12. De Heere zegt, een herder probeerde zijn schaap uit de klauwen van een leeuw te redden, maar het was te laat. Hij rukte alleen twee poten en een stuk van het oor uit de muil van de leeuw. Zo zal het ook zijn, wanneer de Israëlieten in Samaria eindelijk weer in veiligheid zijn. Zij bezitten dan nog slechts wat schamele huisraad. Ook in vers 12 begint de aankondiging van het oordeel met de woorden, de Heere zegt. Daarna gebruikt de schapenfokker uit Tekoa een voor hem bekende vergelijking. Een leeuw heeft een schaap van de kudde gegrepen, een gebeurtenis die Amos zeker zal hebben meegemaakt. Tevergeefs probeert de herder zijn schaap te redden, maar het roofdier laat zijn prooi niet meer los. alles wat de herder nog te pakken krijgt, zijn twee poten en een stuk van het oor. Daarbij is het goed mogelijk dat een herder met zulke overblijfselen kwam aandragen om daarmee te bewijzen dat het dier niet door hem gestolen was, maar was verscheurd. Met dit bewijs hoefde de herder het dier niet te vergoeden. Na de vergelijking zegt Amos, zo zal het ook zijn wanneer de Israëlieten in Samaria eindelijk weer in veiligheid zijn. Zij bezitten dan nog slechts wat schamele huisraad. Daarmee wil de profeet zeggen dat er alleen een rest, een klein overblijfsel van de Israëlieten zal worden gered. In deze woorden klinkt iets van ironie. Immers, de Israëlieten zijn van mening dat de Heere de zware oordelen tegen hen niet zal uitvoeren. Zij zijn immers zijn volk en daarom zullen ze worden gered. In de slotwoorden van vers 12 klinkt iets van een ironische verontwaardiging. Alsof Amos zegt, ja, gered zult u worden, maar weet u hoe? Net zoals wanneer een herder tevergeefs een schaap uit de muil van een leeuw probeert te redden. Meer dan twee poten en een stuk van het oor blijft er niet over. Het slot van vers 12 omschrijft ook voor wie de aankondiging bedoeld is. Het zijn de rijken van Samaria, de bewoners van de burchten en paleizen, waarin onrecht en geweld zich heeft opgestapeld. Want alles wat er overblijft, als Samaria eindelijk weer veilig is, zijn inwoners die alleen nog wat schamele huisraad bezitten. Amos 3 vers 13 en 14. Luister naar deze aankondiging en maak hem in heel Israël bekend, zegt de oppermachtige Heere, de God van de hemelse legers. Op dezelfde dag dat ik Israël voor haar overtredingen straf, zal ik de afgodsbeelden in Bethel verwoesten. De horens van het altaar zullen worden afgehakt. Net als in vers 9 worden denkbeeldige boodschappers toegesproken. Zij moeten de boodschap bekendmaken in Israël. De versen 13 en 14 kondigen de verwoesting aan van de door Jerobeam de eerste ingestelde heiligdommen, afgodsbeelden en altaren. Vers 13 is de inleiding en begint met een oproep aan mensen die de oordeelsaankondiging aanhoren en deze in heel Israël bekendmaken als waarschuwing en aanzegging dat het zeker zal gebeuren. Wie deze mensen zijn, wordt niet gezegd. Het slot van vers 13 verzekert dat wat hier wordt gezegd het woord is van de oppermachtige Heere, de God van de hemelse legers. Dat de Heer hier uitvoerig wordt genoemd, benadrukt en versterkt het belang en de ernst van de woorden. Vers 14 verwoordt wat Israël aangezegd moet worden en is de eigenlijke aankondiging van het oordeel. In algemene zin zegt de Heere, er komt een dag waarop de Heere Israël zal straffen voor haar zonden en overtredingen. Vervolgens wordt beschreven waarin het oordeel zal bestaan. Allereerst zal de Heere zijn oordeel voltrekken aan de afgodsbeelden in Bethel. Zoals we al eerder aangaven, gaat het hierbij om de heiligdommen die door Jerobeam de eerste waren gemaakt voor de door hem ingevoerde kalverendienst in Dan en Bethel. Van al de heilige plaatsen in het tienstammenrijk Israël was het heiligdom in Bethel het meest in aanzien. De Heere zal de afgodsbeelden in Bethel verwoesten en de horens van het altaar zullen worden afgehakt. Volgens de Joodse wet waren de horens van het altaar een belangrijk onderdeel. Bij sommige offers moest het bloed van de offerdieren aan de horens worden gestreken. Iemand die de doodstraf had verdiend en terechtgesteld moest worden, kon de horens van het altaar vastgrijpen om bescherming te zoeken. De Heere maakte een einde aan Israëls afgoderij, maar dat niet alleen. Amos 3 vers 15. Ik zal ook de prachtige huizen van de rijken, hun winterverblijven en hun zomerhuizen verwoesten. Hetzelfde zal ik doen met hun ivoren paleizen. vers 15 beschrijft opnieuw het oordeel tegen de prachtige huizen van de rijken. Het noemen van de winterverblijven en zomerhuizen tekent de weelde waarin de rijken van Samaria leven. Aan die weelde kleeft het onrecht aan de arme en sociaal zwakkere begaan. De herinnering aan de weelde maakt door het woord verwoesten het contrast groter en laat het ontzettende van het komende oordeel sterker uitkomen. Met ivoren paleizen zijn de paleizen bedoeld waar de wanden en de raam- en deurposten met ivoor waren ingelegd. In de Hebreeuwse tekst vinden we aan het slot nog de vermelding van ja, vele huizen zullen hun einde vinden, luidt het woord van de Heere. Met deze woorden worden de huizen van de gewone burgers bedoeld. De Heere zal niet alleen de huizen van de rijken en de ivoren paleizen verwoesten, maar ook huizen van gewone burgers zullen door de verwoesting worden getroffen. Amos 4 vers 1. Luister naar mij, vette koeien van Bazan die in Samaria wonen. U, vrouwen die de mannen aanmoedigen tot het beroven van de armen en het vertrappen van de hulpbehoevenden. U die nooit genoeg te drinken hebt. Net als Jesaja spreekt ook Amos de rijke vrouwen van Samaria scherp aan, omdat zij de weelde op de spits dreven en nooit genoeg hadden. Hun levensstijl ontaarde in een losbandig leven, waarin de afval van de God van Israël hoogtij vierde. De aankondiging van het oordeel begint met de gebruikelijke woorden, luister naar mij. Het vestigt met nadruk de aandacht van de aangesprokenen op dat wat volgt. Zij die worden aangesproken worden getypeerd als vette koeien van Bazan die in Samaria wonen. Daarmee bedoelt Amos de rijke vrouwen die in Samaria wonen. Bazan was het noordelijke gedeelte van het overjordaanse grondgebied van Israël en was bekend om zijn vruchtbare weilanden. Daarom was het ook, bij de verdeling van het land, gegeven aan de stammen die veel vee hadden. Koeien van Bazan zijn welgevoede koeien en Amos wil daarmee aanduiden dat de vrouwen van de rijken van Samaria net als het vee van Bazan leven, in weelde en overvloed. Maar daarover meer in de volgende uitzending over Amos 4 vers 1 tot en met 10.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.